Deze podcast wordt u aangeboden door Goud Haantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
Ik zeg het Heidi van Turenhout na. Welkom bij de eerste grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast. Aan tafel zitten vandaag cricketer Erik van Muiswinkel, Volkskrantjournalist Willem Vissers en twee influencers van Brilstand, Edwin Struis en ikzelf, Paul Onkhout. Ik heb geen kookwekker meegenomen, dat komt misschien nog wel een keer. Erik, aan jou de vraag, waar zijn we precies beland? Wat is Villa Struis?
Villa Struis blijkt, want ik ben er ook voor het eerst, een soort mancave te zijn. Een soort hol, waar hol. Blijkbaar het hol van de struis. En er staan vooral heel veel boeken in, maar als je goed rondkijkt ook nog wel meer. Het is iets van 1200 voetbalboeken, maar godzijdank ook wat IJslandse krimis. En het verzameld werk op DVD van Laura en Hardy. En dat vind ik dan wel weer groot. En ik heb een biografie net uit de kast getrokken van Abe, die heet ook Abe. En ik heb een kleinzoon sinds 1,5 jaar, die heet ook Abe. En ik moet toch mijn kennis een beetje bijspijkeren, zag ik net. Want ik weet eigenlijk weinig van Abe.
Jij neemt het boek ook mee straks.
Ik denk dat even uitgelegd moet worden.
Nou, dat zie ik nooit meer terug.
Ik ga afzetten hem vanavond. Ik zag je net ook bladeren in een boek van Dr. Anders P. Niemand minder.
Ja, daar heb je ook Dr. wat spul van. Ja, je hebt toch wel wat smaak ook, ja.
Ja.
Niet over in alle kasten, maar Dr. Anders P. Ja, ik hoorde Edwin net het complete nummer Markt van Dr. Anders P. van A tot Z uit zijn hoofd zingen. Dat kan bijna niemand. Ja, de Dr. Anders is een groot man in mijn leven.
Hield hij van voetbal ook?
Helemaal niet. Hij was totaal sportloos. Maar hij heeft wel een nummertje geschreven. Een liedje gemaakt over een voetballer. Free kicker de kick. De lenigste man van het elftal was ik. En dat is een van zijn allerflauwste nummers. Daar is echt, je kan het opzoeken hoor. Het staat netjes op YouTube. Maar ik vond daar helemaal niks aan.
Oké, en dat heb je ook niet in je voorstellingen opgenomen over hem?
Dus niet, nee. Nee. Ik had 16 liedjes over van hem. Eén nog beter dan de ander. Fabuleus. Hele bekende, maar ook hele onbekende. En het is allemaal even leuk.
Hij was Abel Enstra van de kleinkunst.
Ja. Dat was wel een beetje techniek. Heel veel techniek. En ook zich helemaal niets aantrekken van wie dan ook. Dat schijnt Abe ook gehad te hebben. Hij ging zijn eigen gang. Hij kon eigenlijk helemaal niet echt performen, maar hij deed maar wat. Hij had geen agent qua geld, envelopje in zijn zakken. Hij leefde er op los. Dat kwam door zijn, hoe die begonnen is ooit. Hij is in de oorlog tot wasdom gekomen, zeg maar. En die hele generatie die heeft zich gewoon daarna nooit meer ergens wat van aangetrokken. Nee. Gedacht, als het allemaal zo moet, wat dat betreft moet het maar weer eens oorlog worden.
Dankjewel. We gaan door naar de eerste rubriek.
Vers van de pers. Brilstand probeert ook iets zinnigs te zeggen over het laatste nieuws.
Vorige week vond in het patronaat in Haarlem de 25e grote Hi-Ha Hondenlul voetbalshow plaats. En een van de hoofdgasten, mogen we zeggen, was Ruud van Nistelrooy. Die voor het eerst sinds zijn vertrek bij PSV eind vorig seizoen in de openbaarheid trad. Werd geïnterviewd en daarin vonden wij een paar behartenswaardige dingen, zei Willem Vissers. Jij was erbij.
Ja.
Was je onder de indruk?
Nou, ik was sowieso onder de indruk van de hele avond. Het was natuurlijk top amusement.
Goed gesproken, Willem.
Nee, kan ik niet gaan. Het was echt mooi. Ik moet wel zeggen dat ik zou wel iets meer voetbal weer willen hebben als het nog ooit gaat. Ik vond het een beetje, ik vind het voetbal een klein beetje ondergeschikt geworden.
Het gesprek met Ruud van Nistelrooy.
Maar Ruud van Nistelrooy is een imposant mens. Ik heb later ook nog. Doe ik niet zelden, maar ik heb gevraagd of mijn vrouw met hem op de foto wilde. Omdat hij de theorie van de ketchupfles had. En die heb ik pas aan mijn eigen zoon verteld. Die een paar wedstrijden niet gescoord had. De ketchupfles is dat je. De ketchupfles die draai je om. En dat duurt een tijdje voordat het uitkomt. Je begint een beetje ongeduldig te schudden. En dan opeens spuit die ketchup er allemaal uit. En zo, dat was bij hem ook. Als je een paar keer wedstrijden niet scoorde. Je moest geduld blijven hebben. En op een gegeven moment, als hij eenmaal de eerste gemaakt was, dan kwamen ze allemaal. Maar goed, dat gezegd hebbende, was hij gewoon natuurlijk imposant in zijn gestalte. Hij speelde ook op het publiek in. Hè, die af en toe je moet naar Ajax komen.
Ja,
en dat hij al meteen zei van, nee, naar Ajax ga ik sowieso niet. Nou ja, en hij was natuurlijk ook over PSV. Had hij voor mij wel nog wat meer over mogen vertellen. Maar hij zei wel, in het kort, dat hij zich gewoon een beetje genaaid voelde. Eigenlijk door de leiding, in dit geval Brands en Stewart.
Maar ook door wat spelers, toch?
Ook wat spelers, die klaagden. Hè,
achter
zijn rug om. Ik had natuurlijk wel willen weten welke spelers het waren, maar dat had hij vermoedelijk toch niet verteld in deze feestelijke stemming.
Nee.
Maar hij zei wel, goed, en dan maakte het mij ook helemaal niet uit of ik dan één wedstrijd voor het einde, wat hij natuurlijk deed, wat een heel raar moment is. Ze moesten nog één wedstrijd spelen bij AZ. Champions League konden ze daar bewerkstelligen. En dan zou je zeggen, ja, het is bijna onverantwoord om dan weg te gaan als trainer. Maar hij is dan een gevoelsmens. Hij zegt, oké, ik voel me gewoon genaaid, om het zo maar even uit te drukken. Ik stop ermee.
Ja.
En daar stond hij ook achter. En daarnaast was het natuurlijk leuk dat hij vertelde dat hij in de Buenos Aires was geweest. Het is echt een voetballiefhebber. Die helemaal gek is van voetbal. Die gewoon een weekje naar Buenos Aires gaat om daar een paar wedstrijden te
zien. Hij ging daar voetbal kijken.
Hij is voetbal gaan kijken.
Ja, Boca River.
Maar ook hij is bij San Lorenzo geweest. Vertelde hij me later bij dat nazitje, zal ik maar zeggen. Daar heeft hij gewoon kaarten aangevraagd. Maar daar komt hij dan binnen en hij wordt daar herkend. En hij is meteen erelid geworden van San Lorenzo in Buenos Aires.
Ja, ze zingen altijd Hey Ruud, hè? In plaats van Hey Jude. Dat is ja, fantastisch.
Hey Ruud.
Ja. Maar het is een ontzettende aardige man. Die wel een buitengewoon grote freak was. Hè? Wat hij ook in het interview vertelde.
Maar
ook
wel,
dat hij dat allemaal opschreef. Dat hij zijn doelen opschreef. En dat hij bij Den Bosch opschreef, ik wil dit. En bij Den Bosch zeiden ze, ja, maar eigenlijk moet je terug naar het amateurvoetbal. Want je bent gewoon niet goed genoeg. Je wordt nooit een grote voetballer.
Moet je niet tegen
maar hij schreef doelen op. Want ik wil er zoveel maken. Ik wil dat bereiken. En dat bleef hij ook doen toen hij wat ouder was. En dan zou je denken, ja, dan stop je ermee. Maar ik vond het leuk dat hij ook dan bij Heerenveen. En nu wil ik naar de top van Nederland toe. En Nederland zei, en nu wil ik naar de Europese top toe.
En vrijdagavond schreef je nog één doel op. Ik wil in jouw stamcafé, vroeg je aan mij. Ik wil in jouw stamcafé nog even gezellig een biertje drinken.
Café de Zwaan in Haarlem.
En wat een van onze toekomstige sponsors. En wat daar gebeurde, ja, dat was eigenlijk wel fantastisch. Want ja, we zetten wat leuke muziek op. Onder andere ABBA, Dancing Queen, Le Lac du Connemara. Lekker meezingen. Nou, en Ruud ging heerlijk los. Jury Mulder was erbij. Piet Keur natuurlijk, Barry van Gaal.
Piet Keur is daar een bakker vastgelijmd.
Ja, die is een soort Extinction Rebellion figuur. Die zit daar vastgeklemd aan de barkruk. En ja, dat ging tot in de late uurtjes door. En ja, toen zei hij ook nog wel de clubs die langs zijn geweest bij hem. Celtic onder andere. Maar hij zoekt natuurlijk wel een nieuwe club. Maar
hij heeft best veel aanbiedingen gekregen.
Hij heeft best wel aanbiedingen gehad, maar nog niet de aanbieding. Maar hij zegt, ja, je moet natuurlijk ook niet te lang wachten. Maar aan de andere kant, je wil ook niet de verkeerde keuzes maken. Hè, met clubs in het buitenland, zoals Frank de Boer en Philippe Cocu deden. Dus ja, maar hij komt, ja, die staat... ik zou zeggen, Manchester United, een belletje naar Ruud.
Maar als hoofdtrainer dan meteen?
Nou ja, eerst als assistent van Ten Hag. En misschien over een jaar of over anderhalf jaar instromen als hoofdtrainer.
Ik vond het grappig dat hij zei dat hij dus helemaal niet in een soort zwart gat is gevallen toen hij opstapte. Dat hij er eigenlijk helemaal geen last van had. En die heeft gedacht van, nou, ik ga me nu zelf nog meer bekwamen in het trainingsvak. Dus ik ga met heel veel collega's praten en wedstrijden kijken. Dus op 3 wedstrijden per dag achter elkaar. Wat wij natuurlijk al lang niet meer volhouden.
Nee,
wij houden niet eens
geen 3 minuten.
Drie minuten zelfs.
Ja, maar dat was ook mooi dat hij dat zei. Want Jan Mulder had natuurlijk in het eerdere interview gezegd. Ja. Van ja, ik zap weg bij voetbal. Ik vind het niet meer leuk.
Van
Nistelrooy reageerde daarop door te zeggen. Ja, maar ik kijk juist alles. En dat vind ik mooi ook van deze generatie. Die willen gewoon.
Gedrevenheid.
Die weten ook. Ja. We zijn een goede voetballer geweest. Maar voor het trainerschap komt veel meer kijken. Ik herinner me dat goed. Ik ben bij Van Bommel geweest toen in Wolfsburg. Toen was hij nog niet ontslagen daar dus. Hij was alleen ontslagen bij PSV pas. En die is daarna gewoon op bezoek gegaan bij allemaal trainers. Die heeft gewoon gedacht, ik doe gewoon dingen fout. Wat doe ik nou fout in mijn carrière? Dus die is naar, Heinkes geweest. Die is naar Dick Advocaat geweest. Allemaal trainers die eigenlijk uit zijn carrière kende. Kan ik eens bij jullie komen praten? Ja, dan heeft zo'n speler natuurlijk het voordeel dat hij Van Bommel is. Dus die is overal welkom. En die zei je allemaal, je moet als trainer niks veranderen aan jezelf. Je bent gewoon een goede trainer. Je trainingen zijn goed. Wat je alleen niet moet doen, je moet je niet overal mee bemoeien. Doe nou eens rustig. Jij moet het voetbal doen. En de fysiotherapeut is er voor de fysiotherapie. En de perschef is er voor de pers. En daar moet je je allemaal niet mee bemoeien. En toen is hij een betere trainer geworden. En dat is echt mooi van deze generatie. Dat ze
investeren in zichzelf.
Investeren in zichzelf en altijd willen blijven leren.
Ja.
Frank Rijkaard is niet echt doorgegaan.
Hè? Nee.
Die heeft het toch jaren gedaan, tot de bondscoach aan toe. En opeens was hij verdwenen.
Ja, die vindt het niet meer leuk.
Ik vond het echt niet meer leuk. Vooral de druk en het gelul eromheen.
Als je ook bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden nog eens met Arie van Eijden gesproken, die best wel veel contact heeft met Frank Rijkaard.
De oud-directeur van Ajax.
Nou, die vindt het gewoon leuk om een leuk leven te hebben. En heel af en toe denk ik, als hij dan bijvoorbeeld nog wat geld nodig heeft, dan gaat hij een of andere clinic geven in China of zo. Met Van Basten en Gullit. En dan krijgen ze een miljoen of zo. En dan kunnen ze weer even vooruit.
Kunnen ze weer een maandje verder. Ja. Trainers zijn niet te benijden ook tegenwoordig. Hè? Dat scheelt natuurlijk ook.
Nee, dat is natuurlijk een rotbaan eigenlijk. Ja. Denk ik.
Ik denk dat je sommigen gewoon beveiliging nodig hebben als het een tijdje niet goed gaat. Het zou me niks verbazen als er nog twee mannen met oortjes in de tuin hebben staan tegenwoordig.
Ja. Maar het was wel heel mooi van de gerenommeerde voetbalshow, die Ronde Lul, dat ze Van Nistelrooy daar kregen in de show. Dat vond ik al geweldig. En het publiek, dat zie je ook. Hij was een beetje laat op de avond, dus je zag wel dat mensen al, sommigen aan de bar, die hadden al redelijk slokje gehad, heb ik het idee. Want het begon wel wat rumoerig te worden her en der. Maar ja, het is wel een fenomeen.
Ja, vind ik ook.
En hij is ook veel groter dan je gedacht had.
Misschien dat we hem in de Randstad, want we zijn hier in Haarlem en omstreken, dan dat hij ook wel inderdaad onderschat is.
Ja, dat denk
toch
ik ook
niet
wel.
Zo. Hij staat natuurlijk op dezelfde hoogte als Van Basten en Kluivert.
Ja, dus was minder voetballer. Iets minder voetballer dan Van Basten.
Als doelpuntenmaker, Manchester United, Real Madrid, PSV. Niks.
In het landje of 70, denk ik.
Grootheid.
Jullie lieten die goal zien. Die eerste goal die jullie lieten zien in dat filmpje. Dat is dat hij dat hele veld overgaat. Ja. Het einde op een geweldig knappe manier heel snel zo inschiet. Ja. Maar hij was ook wel gefrustreerd soms. Dat trainers zeiden op een gegeven moment, jij moet alleen maar goals maken. Hij wilde ook laten zien dat hij goed kon voetballen. Hij was natuurlijk, kwam een beetje na Van Basten en andere grote spitsen. En samen met Kluivert, hetzelfde dag geboren notabene. Hij wilde dan ook laten zien dat hij meer kon dan alleen die bal. Want hij heeft bijna al zijn goals gemaakt. Deze goal was een uitzondering. Van in de 16. Het was niet een man die
verwoestend schoten, heerlijk.
Verwoestend schoten, koppen. Gewoon op de goede plek staan.
Ja. Straks meer PSV.
Nog meer.
Doe maar. we gaan snel door naar de reclame.
Koop ze vandaag nog, milde Belinda's. Een bakje van 25 Belinda's. Ze zijn veel door king size, milde Belinda's. En ook in menthol, milde Belinda's. 1,55 Belinda.
De Kroma demonstratiewagen rijdt door Nederland. In Gouda bakten dames zelf een carbonade met vernieuwde Kroma. Dit is hun mening over vernieuwde Kroma.
Dat staat heerlijk met vlees.
Ik vind dit zo mas.
De vleesmaak kan je blijven helemaal bewaard. Dat is absoluut waar.
Dit vind ik een stuk beter, ja.
Nou, de smaak vind ik beter.
Volgende week dinsdag en woensdag staat de Kroma demonstratiewagen in Loppersum, Delfzijl, Groningen en Bedum. Stap gerust naar binnen en maak kennis met vernieuwde Kroma.
Stonden ze nou ook in Loppersum?
Ja, Loppersum, ja.
Oké. Nou, dat spettert vanzelf daar natuurlijk, met die grond eronder.
Ah, ja. Bakken ze bij jou thuis wel eens in Kroma, Erik?
Nee, dat is geweest. Ik bak zelf.
Oh, je bak zelf.
Kroma, nee. Dat, op de eind meer associeer ik dat met verkeerde dingen. Ik weet niet waarom.
Zoals?
Ja, vooral heel vet.
Ja.
Ik bak in olijfolie. Zelfs mijn generatie al, ja.
Nou, van Willem weet ik dat hij nog geen ei kan bakken.
Ik bak ze wel bruin vaak.
je bak ze bruin. Ja. We nemen een duik in het verleden.
Waar zijn ze gebleven? De sterren van toen. Brilstand duikt het verleden in en haalt van alles en nog wat boven water.
Ja, in dit geval pakken we het boek Koning Voetbal erbij met een ranglijst van de top 10, een top 10, kort maar krachtig. De voetballers met de kortste namen. En op de eerste plaats is geëindigd Jo Buks van Fortuna. En we vroegen ons onmiddellijk af, hoe zou het toch met Jo Buks zijn? Willem, Jo Buks.
Is dat Buks met een
X? Met een X.
Met een X.
Dus vijf letters.
Vijf letters. Een Limburger, net zoals jij.
Ja.
Je weet meer van hem?
Nou, wat ik van hem weet is dat ik eind jaren 70, begin jaren 80 met mijn vrienden van Rios 31 naar Fortuna ging. Dus we gingen alle thuiswedstrijden of met de trein van Echt naar Sittard. Of mijn vader bracht me met de auto met een paar vrienden. En in dat elftal was Jo Buks de voorstopper. Dus je had de achterhoede René Maassen, Jo Buks, Joop van Dalen ook nog even. En Jacques Colombin als linksback. En Joop Bux was niet onze favoriete speler. Joop Bux was een voorstopper die gewoon...
Medogeloos?
Medogeloos.
Medogeloos voorstopper.
Een medogeloos hart. En ja, inderdaad een grote baard. Ik heb gehoord dat hij de bijnaam Ayatollah heeft. Dat heb ik nooit tegen hem gezegd.
Ayatollah.
Maar,
dat was wel die tijd een beetje.
Dat was wel die tijd. Ayatollah kwam op. Maar wij gingen voor Rob Hutting. En wij gingen voor Joop Tietelee. Dat waren onze favoriete spelers. En Hans Engbergse, de spits. En ons hoogtepunt was, nu we toch in Haarlem zitten, kan ik het wel even vertellen. Was de wedstrijd ooit tegen Haarlem, die ze met 2-1 wonnen. Het jaar geloof ik dat Haarlem promoveerde.
Haarlem promoveerde wel, dat moet maar, je dan wel maar, dat zeg daarna ik zeggen.
Eerlijk ja. bij, maar Fortuna won thuis met 2-1 van Haarlem. En dat is de meest legendarische wedstrijd van Fortuna die ik mij kan herinneren in die jaren. Met Joop Bux als man die Gullit en dergelijke moest tegenhouden.
En hoe is het Joop Bux naar zijn voetbalcarrière vergaan? Ja, ben ik heel benieuwd naar.
Daar heb ik zelf ook onderzoek naar moeten doen. Want ik was hem uit het oog verloren, moet ik eerlijk zeggen.
De Ayatollah.
Maar Joop Bux verkocht platen in Sittard, geloof ik. Maar ja, de platenindustrie die ging een beetje bergaf. Want er kwam een cd en dat ging allemaal niet meer zo goed. Toen is Joop Bux met zijn lieftallige vrouw naar Bonaire verhuisd.
Dimfy.
Naar Bonaire verhuisd.
En daar zijn ze en Dimfy
ook platen gaan verkopen. En cd's, maar ook sieraden geloof ik. En Dimfy was weer heel goed in de sieraden.
Oh.
Dus het was een perfecte combinatie, Jo en Dimfy.
Ja. En had hij een zaak? Of
nee, op de markt. Met
de markt
en
van
heel
Bonaire.
Veel toeristen die daar kwamen. En die zagen, die herkenden hem niet meteen als Jo Bux. Dat was dan wel jammer.
Hij had misschien die baard afgeschoren.
Ja.
En als we niks meer horen, jongens en meisjes, dan wonen ze daar nog steeds.
Nou,
het verhaal is al niet af.
Het verhaal gaat dat ze terug zijn.
Dat ze terug zijn.
Ook
in Bonaire, iets later dan hier. Maar je kreeg corona en zo. En de markt stortte een beetje in. De markt stortte een beetje in. En toen is hij teruggekomen in Nederland. Dus nu is Joop Bux weer. Hij heeft een seizoenkaart gekocht van Fortuna weer.
Oh.
En hij zit nu weer bij het elftal dat weer in de Eredivisie speelt.
En die man is dus eind in de 60. Nu.
Ja, dat denk ik dan. Hij is een aantal jaar
70.
Ja, 60, 70 jaar.
De naam zei me nog wel wat, maar ik had geen idee wat je dat moest zoeken. Nee.
Heb jij nog een aanvulling op dit verhaal?
Nee, ik geloof wel dat het helemaal verteld is.
Hij is helemaal kaal, hè?
Het is nu helemaal kaal.
Ja, ik zag een foto laatst van hem.
Hij ziet er niet meer uit als een Ayatollah, want die hebben altijd van die grote baarden.
Nee, hij heeft zijn baard afgeschoren.
Ja, precies. Ja.
En Ayatollahs, daar kunnen we het beter niet over hebben in deze tijden van...
Van ellende.
Van ellende.
Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Joop Bux. Er zijn nog meer korte namen van voetballers. Ik vind het eigenlijk wel grappig dat je dat zelf
leuk
zo...
Leuk dat je het vraagt. Dan moet ik even het boek erbij pakken en dan kijken...
Wat komt na Joop Bux bijvoorbeeld?
Nou ja, Ed Sol.
Dat is ook vijf letters.
Ed Sol is ook vijf letters.
Dat is exact.
Maar misschien... Ja, de B komt dan eerder of zo.
Ja.
Ja.
Ed Sol. Uit mijn hoofd zeg ik HVV, begin vorige eeuw.
Oh, doe maar.
Maar zit er ook nog een bekende bij?
Corpot, denk ik.
Corpot.
Tuurlijk.
Naamgever van een beroemde podcast.
Ja.
IJdele man. Rechter en linkerhand van Dick Advocaat.
Dick Advocaat staat er niet in, hè? Dick...
Nee.
Het is te veel letters.
Moet het over Corpot hebben?
Nee, niet per se. Was wel een hele kleurrijke man natuurlijk.
Ja.
Overal als assistent van Dick Advocaat mee geweest.
Ja, en eigenlijk zijn tegenpol eigenlijk. Maar ja, dat vond Dick dan wel lekker.
Ja.
Dat leidde dan een beetje af.
Was hij niet mee naar Velsen? Toen hij naar dat feest?
Ja, bij een...
Was hij met Dick mee volgens
bij
mij?
Bij een voetbalshow
dat
die
zijn gezworen kameraden nog steeds.
Ja, dat is waar. De een gaat niet weg zonder de ander. Corpotti, die spookte toch in Sint-Petersburg allemaal foute dingen uit. Ondeugende dingen.
Ja, er was een vrouw die het kind van hem wilde, bijvoorbeeld. Dat was Corpot. Ja, zag er natuurlijk goed uit. Dat vond hij zelf natuurlijk ook heel erg.
Een Russische vrouw die vroeg naar een wedstrijd of zo, naar een trainer.
Ja, zo van, kunt u mij...
De weg naar Hamelen vertellen. Voor Corpot.
en hoe reageerde Corpot?
Gevleid. Gevleid. Maar er is niet overgegaan op zaad.
Tot de inseminatie.
Nee.
Oké, dan is het nu tijd voor de ruststanden.
Hier volgen de ruststanden van de andere velden. Ook deze keer weer voorgelezen door mijn grootvader, Frits van Turenhout.
Feyenoord, Pek Zwolle, 0-0. Sparta, Heerenveen, 0-0. FC VVV tegen NAC, 0-0. Vitesse, Pek Zwolle, 0-0. Excelsior, FC Twente, 0-0. FC Utrecht, Ajax 0-0. AZ tegen FC VVV 0-0. Excelsior tegen NAC 0-0. FC Groningen, Den Haag 0-0. Ajax, Den Haag 0-0. Vitesse, Heracles 0-0. FC VVV, FC Twente 0-0. PSV, FC Groningen 0-0.
Dankjewel, Heidi van Turenhout.
Ze stond net nog bij het raam overigens.
Ja, dan gaat ze nu ook weer. Ze gaat nu ook weer bij het raam staan, Heidi.
Heidi van Turenhout.
Heidi van Turenhout, kleindochter van de wereldberoemde Frits van Turenhout.
Ja, van die ruststanden.
Van de ruststanden.
Ja, ja, ja.
Langs de lijn.
Ja, precies. Ja.
Het programma heette toen al Langs de Lijn. Ja, natuurlijk. Ja.
Al niet meer onder ons, hè, Frits van Turenhout.
Nee. Al een tijdje niet meer.
Al een tijdje niet meer.
Erik, zat jij ook als jongetje bij de radio om ongeveer 4:30 op zondagmiddag om te luisteren naar de door Frits van Turenhout voorgelezen eindstanden uit het betaald voetbal?
Nee, niet aan de radio. Ik luister eigenlijk vrijwel nooit naar de radio, maar ik ken die stem van die man wel.
Het is, ja, het is legendarisch. Komen,
natuurlijk, het is legendarisch. Ja. Ik dacht alleen dat Utrecht in zijn tijd nog niet bestond. Wat heette toen nog Xerxes, toch?
En DOS. Xerxes en Velox of zo.
Wanneer is FC Utrecht begonnen?
Drie, als FC Utrecht. Ja, 71 dacht ik.
Nou,
dat zou nog net kunnen, hoor.
Ja.
Wij zaten wel met rode oortjes, hoor, te luisteren. Ja, zeker als Haarlem, ja. Als een keer niet naar Haarlem.
En het, ja, dit is natuurlijk erg uit de oude doos. Met een totoformulier.
Ja.
Dan noteerden wij een 1, een 2 of een 3.
Ja.
Bestaat ook nog steeds.
En dan ging je op het einde ook nog 1, 2, 3.
Ja, toen in de wedstrijd zei hij
precies
1.
Ja.
Maar Erik, jij bent natuurlijk ook meer een cricketer. Met alle respect verder.
Ja, als het zuiver gaat om wat ik zelf heb gedaan, dan was ik tot mijn 14e ongeveer evenveel cricketer als voetballer. En later veel meer.
Jij hebt toch nog in regionale elftallen, voetbalelftallen gezeten?
Ik heb echt nog tegen Groningen gespeeld met Erwin en Ronald Koeman. En met Haarlem wonnen wij dat met 4-1. En toen ik ze 5 jaar later tegenkwam ergens, vroeg ik dat of ze dat nog wisten, die wedstrijd. Geen idee meer. Nee, dat wisten ze niet.
Vergeten ze snel.
Hè? Ja, ze vergeten heel snel. Ja. Maar ik was verbijsterd. Zij waren de eerste jongens tegen wie ik gevoetbald had, die daadwerkelijk, Ronald al toen hij 16 was, in dat Groningen shirt om 7 uur door Studio Sport rende. En dus ik haalde iedereen erbij. Ik zei, dit ventje, hij was heel dun toen. Daar heb ik tegen gespeeld. En toen kwam dat met Gullit en Rijkaard en zo allemaal. Dit zijn allemaal precies generatiegenoten van mij. Maar ik ben een soort van uitgestapt en door de scouts afgeserveerd toen ik 14, 15 was. Want uit alles bleek dat ik helemaal niet de goede mentaliteit had daarvoor. Dat ruiken ze gewoon. En ik had daar geen ambities voor. Maar cricket kon ik rustig mee doorgaan. En daar heb ik mijn hoogtepunt beleefd toen ik een jaar of 18, toen werd ik 18. Toen speelde ik in het Nederlands jeugdelftal. En verder ben ik ook niet gekomen. Dus ik was ook helemaal geen grote cricketer. Maar in Nederland kan je natuurlijk, als je goed je best doet en veel traint,
dat soort sporten,
kan je best, niet in het Nederlands elftal, maar dan kan je wel in de hoofdklasse spelen. En ik heb wel 180 wedstrijden of zoiets in de hoofdklasse gespeeld. Dus ik kon er wel iets van. Maar ik had vrienden, waarvan er nu nog eentje bondscoach is ongeveer. En vrienden die echt heel goed zijn geworden. Die zelfs wel profcricketer zijn geworden.
En waar lag je kwaliteit?
Ik voelde me altijd meer cricketer toch dan voetballer. Ja, dat wel.
Waar lag je kwaliteit? Aan bed?
Voor zover ik echt kwaliteit had met cricket, was het iets waar je niet op geselecteerd wordt. Vangen. In het veld.
Okay.
Zonder handschoenen bij cricket. Maar zowel dichtbij, wat een heel speciaal vak is. Want dan spatten ze van het randje en dan komen ze heel hard op jou. Als heel in het verre veld rennen, hele hoge ballen. Dat was ik echt goed in. Gooien niet eens. Ik kon helemaal niet zo goed gooien. Ik was een batsman, dus een slagman. Nou, ik had een gemiddelde in het eerste van 13 of zoiets. Nou, dat is echt dat is heel matig.
Ja.
Maar zodra ik in tweede ging spelen, maakte ik altijd heel veel rust. Ik was eigenlijk te goed voor tweede en te slecht voor de eerste.
En tussen de middag altijd lekker lunchen, hè?
Dat moet je altijd. En thee drinken moet je ook altijd.
Met z'n allen veld af en allemaal met z'n allen thee drinken.
Terwijl voetballers in heel Nederland, alle amateursvoetballers, ook in de rust thee drinken. Maar daar hoor je nooit iemand over.
Vaak limonade tegenwoordig. Die kinderen.
Ja, maar vroeger kan je een bakje hete thee.
Gloeiend hete thee.
Gloeiend hete thee.
Te dun plastic bekertje.
Ja.
Met die roerstaafjes.
Klopt.
Ja, maar ik cricket. Ja,
volg je dan nu nog het WK? Want nu is WK. Volg je dat heel erg?
Nee, niet heel erg. Maar ik volg het wel aardig. Met allemaal appgroepen natuurlijk van mensen. En ik krijg prachtig de samenvatting, die krijg je altijd met een linkje 's avonds van iemand opgestuurd. Oh. Dan kan je heerlijk in 10 minuten die hele wedstrijd zien.
De samenvatting duurt toch ook wel 2 uur?
Of wel, nee, of, nee, als je gewoon de hoogtepunt op... Maar, ik heb samenvattingen van 2 minuten gezien. En deze wedstrijden duren ook niet zo
lang. Dat zijn niet de
zijn geen testmatches.
Langdradige testmatches.
Test duren 5 dagen, dat duurt echt te lang. Dat gaat ook wel een keer eruit, denk ik. Maar dit is 50 overs, dus dat duurt zeg maar bij elkaar een uur of 5, 6. En dan zit heel in India zitten die stadions vol. Ja. En daar komen straks wel krakers aan, echt. Nederland zal geen potten kunnen breken. Nee, maar ze gaan met zeer veel eer ten onder, moet ik zeggen. Ze hebben wel een heel goed team.
Ja. Het is de best bekeken sport ter wereld. Ja. Met name omdat in India zoveel mensen kijken. We hadden toevallig in een vergadering vandaag op de sportredactie van de Volkskrant even over. En er werd gezegd dat cricket de meest bekeken sport is ter wereld. Omdat in India iedereen gaat kijken en er wonen 1,5 miljard mensen.
Ja, dan zit het wel op, ja. Ja. We gaan het nog even over de PSV hebben.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Erik van Muizenhoeken vertelde het al. We zitten hier in de Mancave in Villa Struis. We zijn omringd door duizenden voetbalboeken. En Edwin, ik zag jou stilstaan bij de kast Voetbal en Voedsel. En daar trok jij een boek uit.
Dat zijn bij elkaar 250 boeken. En daar heb ik Ed Random een boek uitgehaald. Dat is ook mijn bijnaam, hè? Ed Random.
Edje Random.
Edje Random. En dat heet Koken met PSV. Ja, dat komt zomaar uit de boekenkast geslopen.
Niet te verwarren. Mensen zouden kunnen denken dat hij dit aan het verzinnen is. Hij heeft een boek in zijn handen.
Nee.
Een harde kaft.
Knisperen.
Voor hetzelfde geld had je Bakken met Pek uit de kast getrokken. Maar het is Koken met PSV geworden.
Ja, het is Koken met PSV geworden. En het boek is toevallig precies 20 jaar oud. Begin met prachtige fotografie van restaurant Avantgarde. Eetcafé De Verlenging. Trainingscomplex De Hertgang, hè, waar we ook menig voetstapje hebben staan. Maar ja, dan komt er een keur aan gerechten. Ja, dat is echt fantastisch. Ja? Mag ik iets zeggen over de voorgerechten bijvoorbeeld? Ja, ja, ga ik gewoon.
Graag.
Graag zelfs. Ik heb een grote keuze, maar dan moet ik toch aan de tomatensoep. Van Remco van de Schaaf.
De tomatensoep van Remco van de Schaaf. Ja, Willem, daarvoor kom je naar zo'n podcast. Ja, om dat mee te maken.
Dat is toch fantastisch?
Middenvelder destijds bij PSV.
Jazeker. Ja, zeker. En wat heb je daarvoor nodig? Want er staan ook de ingrediënten bij. Hè? Ik zeg het ook tegen
tomaten.
Jou. Verwacht ik. Van Remco van de Schaaf. En wat heb je nodig? 1 groot blik. En dan ben je al snel geneigd te denken. Ja, tomatensoep. 1 groot blik tomatensoep.
Ja, dan ben je klaar.
En je gooit in de pan en je bent eigenlijk klaar. Nee. Nee, het is 1 groot blik gepelde tomaten.
Ontvelde tomaten, ja.
Nee, zeker. Gepelde.
Gepelde, ja.
Niet ontvelde.
Als het goed is, is dat hetzelfde.
Maar dat is hetzelfde.
Ja, dat is hetzelfde.
Ja, en dan brand je jat altijd als je dat zelf doet.
En daar zit dan 1 liter groente- of kruidenbouillon bij.
Zo.
Ik denk dat het voor meer personen is, hoor.
Niet alleen voor Remco van de Schaaf.
Of voor Remco van de Schaaf een hele grote...
Was hij 2 meter... En dat opwarmen, denk ik. Niet aan de kook brengen.
En hoge ballen, lage ballen erin ook?
Ja. Nou ja, goed.
In de soep.
Ik ga maar even door naar de hoofdgerechten, jongens. Want het wordt me allemaal een beetje te veel. Ja, moeders gehaktbal. André Ooyen. Moeders gehaktbal. Dan denk je, ja, wat zit daarin? Stukken moeder, van zijn moeder waarschijnlijk. Moeders gehaktbal. André Ooyer. Nou, dan sla je op naar André Ooyer. Ja, en wat heb je dan nodig? Ja hoor, 500 gram half om half gehakt. Ja.
Oké. Okay.
Dus geen runder gehakt of ander onzin. Half om half gehakt. 1 groot ei.
Oké. Okay.
Ja. Hey, groot ei moet ik ook wel.
Paneermeel wellicht nog. Peper en zout.
Ja, 4 beschuiten.
Dat kan ook. Paneermeel vind ik zelf makkelijker.
Vond ik wel mooi. André Ooyen. Nou ja, en zo, het is het wemelt van de gerechten.
Page Turner.
De Dame Blanche van Arjen Robben bijvoorbeeld.
Nou ja, zeg.
Hè?
Ja, heeft hij ook bij PSV gespeeld? Was ik eigenlijk helemaal vergeten.
De traditionele keuken, hè?
Ja, ik merkte ook wel. Want we zijn tegenwoordig natuurlijk heel erg op vega ingesteld. Maar... allemaal vlees. Hoofdgerechten. Er zit geen visje of zelfs tussen.
Nee.
Andere tijden, hè?
Andere tijden. Het is natuurlijk ook 20 jaar geleden. En de warme fruitspiesjes van Jisung Park. Nou ja, goed, het water. Ja, zie je het al
Koreaanse,
lopen?
Koreaanse
water op jou in de mond.
Water op in de mond.
Ik kan het zien.
Oh god, ja. Ik zit al een beetje te kwijlen hier. Ja, het is echt fantastisch. En de superfla flip van Kevin Hofland. Nou, kortom. Ik kan dit boek zeer warm aanbevelen.
Oké, okay, ik ga je straks vragen hoeveel gehaktballen jij dit boek geeft. Maar Willem, wil ik even een testen, geheugen testen. PSV in 2003. De naam van Remco van der Schaaf werd al genoemd. Ja. André Ooyer. Arjen Robben.
Matthea Kessman.
Kessman stond in de spits.
Van Bommel.
Van Bommel.
Zeker.
Wie was de trainer?
Guus. Guus Hiddink. Guus Hiddink kwam na het WK in 2002. In Korea kwam hij terug naar PSV. Die werd toen een paar keer kampioen. Ajax is in 2002 en 2004 kampioen geworden. En PSV in 2003.
Nou, dan was dit het boek van.
En het is ook met Van Nistelrooy. Was hij al naar Man United? Moet ik even nadenken.
Ja, die was al weg.
Die was al weg, ja. Die was al weg, denk ik.
Ja. Oh, die staat hier niet bij. Of hij heeft geen medewerking verleend. Of hij eet nooit. Ja, hij had nooit wat. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
Die ging in 2001 volgens mij naar Man United. Maar was met Arjen Robben, die toen supertalent was. Hè? Die van Groningen. Die toen met Bernardine al was. Later zijn echtgenote. Die ging toen voor het eerst. Hij zegt, dat heb ik wel gesteld. Dat hij voor het eerst uit huis ging. Als tiener eigenlijk nog. En het meisje ging mee. Dus ja, toen moest hij het leven gaan ontdekken.
En die kwam op een fletje in Eindhoven
terecht. Fletje in Eindhoven terecht.
Boezelvest.
En was daar eigenlijk meteen heel goed. En ging in 2004, denk ik. Maar dan
naar
kwam
Chelsea?
Naar Chelsea. Ja. Voor, ik denk, 18 miljoen euro of zo. En ze moesten mij verkopen. Ze hadden financiële problemen toen. Raakte toen ook wel al voor het eerst vrij zwaar geblesseerd aan de hamstring bij PSV. Volgens mij in sprint. Tijdens het wel met Auxerre, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat doe ik gewoon een beetje uit mijn hoofd.
We doen het ervoor. We gaan het opzoeken.
Ja. Dan Blanche komt bij Robben vandaan.
Ja, lekker.
Ja.
Nou, we willen dit boek graag schenken aan een van onze luisteraars. Dus wie daarvoor in aanmerking denkt te komen, moet een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. Ook voor commentaar, kritiek, lof en honende opmerkingen.
Maar dit boek is uit een rijke verzameling van Ed. Doe je het zomaar weg dan?
Ja, maar dat kan. Ik heb er nog 10 exemplaren, hoor. Dus, ja, anders komt die boekenkast niet vol natuurlijk.
Hoeveel gehaktballen?
Ik geef hem 4 gehaktballen.
Dankjewel.
In 10 minuten tijd brengt u iets lekkers in de kamer. Goud handje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en uw roomboter gebraden. Herman Kramers handjes zijn gewoon niet te versmaden.
Maar dank aan ons hoofd voor onze goudhaantje.
Kan niet vaak genoeg genoemd worden.
Nee, in roomboter gebraden en in vacuüm verpakt.
Ja, en binnen 10 minuten toch wel op in de kamer. Ja,
en roomboter is onderschat, hè? Dat is bekend. Kijk, Chroma is natuurlijk een of andere maf fabriek.
Synthetisch bijna.
Maar roomboter, dat wordt tegenwoordig zelfs door doktoren weer aangehaald. Ja, er zit heel veel vitamine en zo in.
Wij hebben natuurlijk een tijd meegemaakt dat dat uit den boze was.
Mocht opeens niet meer.
Moest je in margarine bakken. Maar
dat is helemaal niet
goed. Roomboter kan weer.
Ja, niet te veel natuurlijk. Als je niet vet wil worden. Maar oké. Okay, maar het is en veel lekkerder. En het blijkt ook nog gezond te zijn. Dat hoor ik altijd graag over dat soort dingen. Ja. Chocola of zo, weet je. Dat je opeens hoort. Ja. Oh, je krijgt geen kanker van. Nou, oké, prima.
Of je kan bier drinken. Het is goed voor je gezondheid.
Het was bij ons wel.
Ik geloof niet dat ik ooit iets voordeligs op dat gebied over bier heb gehoord.
Het was bij ons wel een luxe product thuis, hoor. Ja.
Nou, dat kreeg
eigenlijk toen alleen met kerst.
Ja, dat vlak na de oorlog bij jullie. Dan was dat echt zeer luxe.
Ja, de Zweden hebben dat nog uit vliegtuigen gegooid, toch?
Ja, er zijn 2 doden gevallen.
Dat was zonde, ja.
Sommigen kopten hem terug. Ja, dat hadden ze niet moeten doen.
Ja, op krentenbrood.
Ja, krentenwiggen.
Ja, dat is
ook krentenwiggen, roomboot op krenten. Dit is zo'n dikke laag.
Ja, heerlijk.
Maar goed, even over goudhaantje. In roomboten gebraden en vacuüm verpakt. Mm-hmm. Heb je wel eens een goudhaantje gegeten?
Ja, wij hebben dat vroeger wel eens gegeten. Ik kan me dat wel heel goed herinneren. Je kon het ook in heet water.
Ja, vooral dat, ja.
Ja, vooral dat.
10 minuten in heet water.
Ja,
dan trok je de verpakking af. Had je een goudhaantje.
Net zoals een saté.
Oh, ja, dat is een
pannetje water en gaan. Ja, heerlijk. Het viel zo mals uit elkaar, ja.
Ja, maar het kon ook wel een beetje draderig. Ja, we moeten onze sponsor natuurlijk niet
dan krijgen we gezeik uit jou, van Herman Kramer.
Maar het kon een beetje draderig zijn. Dat moet ik dan wel toch even zeggen.
Misschien moeten we ons de komende dagen toch een beetje gaan verdiepen in dit product.
Ja.
Uit de diepvries.
Uit jouw
Want dit is een ja, deze reclame die hoorde je al in begin jaren 70 op de piratenzenders.
Ja.
Ik zal niet uitleggen wat het is, maar zo lang is het al geleden. Goudhaantje van Herman Kramer.
Ja.
We gaan door naar de volgende rubriek.
Het levensverhaal van Louis van Gaal. Is Brilstand nou zo dom? Of is hij nou zo slim?
Willem, jij schreef in 2021 een boek over Louis van Gaal.
Een van je velen.
Wat nog net niet Louis en ik heette, maar veel scheelde het niet.
Nou, ik
Leven met Louis heette.
Leven
met Louis, ja. Ja. Wij hadden...
Zelfs als Leven met Reuma, zeg maar. Dat soort
het was zelfs 2022, hoor. Dat maakt niet uit.
En dat lijkt dan, een soort afsluitend boek, weet je wel. Want
hij
gaat
gewoon door.
Hè? Want Louis was al 70 of net gepasseerd al bijna. Dus je denkt van, nou ja, goed, ik schrijf nog één keer alle hoogtepunten uit mijn leven met Louis op. En ja, wat blijkt, de man kan er toch maar niet mee stoppen. Wat jij als een soort semi-biograaf, wat vind jij daar nou van?
Nou, ik vind vooral dat mensen...
Vooral moeten doen wat ze zelf leuk vinden.
Doen wat ze zelf leuk vinden. En hij wordt geen trainer meer of zo. Kijk, hij is natuurlijk niet gezond genoeg om nog dagelijks op het veld te staan.
Nee. Maar wat kunnen we van hem verwachten?
Hij vindt natuurlijk wel ergens iets
van. Louis van Gaal in een rol van adviseur, dat bestaat niet. Want hij wil de baas zijn.
Hij gaat natuurlijk nu, nou, de baas zijn weet ik niet. Maar hij gaat natuurlijk wel een paar indringende gesprekken met Maurice Stijn voeren. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja. Kijk, en het is ook niet voor niks. Kijk, ik had vorige week toevallig een vraag geschreven dat er bij Ajax geen leiding was. En daar had ik eigenlijk een soort advies tussen de regels door. Dat Ajax hem als technisch man in de RVC moest zetten.
Dus jij hebt dit allemaal
aangezwengeld. Maar toen bleek een paar dagen later, kwam dat uit. Alleen, hij ging niet in die RVC zitten, maar hij ging als adviseur van die RVC. Toen heb ik hem nog vorige week nog contact met hem gehad. Ik zeg, waarom ga je niet in die RVC zitten? Hij zegt, ja, ik woon in Portugal, een beetje moeilijk, bla, bla, bla. Ik zeg, volgens mij is ook de reden dat jij nu meteen kunt beginnen. Kijk, Van Praag en die anderen.
Ja, die moeten nog even wachten, hè, op november.
Die zijn natuurlijk allemaal al achter de schermen, zijn ze allerlei dingen aan het doen. Maar officieel worden ze pas van half november in de... aandrangsvergadering worden ze pas benoemd. Dus als hij nu heel erg op de voorgrond gaat treden, is dat ook een beetje raar. Van Gaal, die kan bij wijze van spreken vandaag zeggen tegen Jan van Hals, die dan officieel directeur is. Luister eens even, Jan, je zag ze gisteren al praten in dat VIP-deck van bij de VIP-box van Ajax.
Louis de enige was met een bos haar op zijn hoofd.
Ja, Louis en Jan van Hals. En die stonden echt zo een beetje te smispelen. En het was jammer dat Jan van Hals voor Louis van Gaal ging staan. Anders waren er ongetwijfeld liplezers op losgelaten. Maar die stond net eigenlijk voor Louis. Misschien bewust. Maar nu kan hij in feite morgen zeggen tegen Jan van Hals, ja, ik vind toch dat Maurice Stijn ontslagen moet worden. En als het Van Gaal dat zegt, krijgt dat natuurlijk wel veel meer impact dan wanneer jij of ik dat zegt.
Verwacht je dat ook, dat hij toch het conseil krijgt?
Nou, ik heb het idee. Ik vind eigenlijk, ik ben eigenlijk nooit voor het ontslag van een trainer. Ik vind het al een beetje onzin. Tenzij er helemaal geen... Tenzij de supporters in de tuin staan of zoiets, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar ik vind er helemaal geen vooruitgang in het spel zitten. En dat vind ik wel onrustwekkend. Ik bedoel...
Maar wat zou Van Gaal daar dan kunnen doen?
Nou ja, ik heb vandaag nog een Koeman gevraagd, de persconferentie van het Nederlands Elftal. Ik zeg, moet Ajax niet gewoon... Kijk, Van Gaal is natuurlijk een 5-3-2 man geworden op het einde van zijn carrière. Ja,
moeten ze niet gewoon zekerheden
Moeten ze niet gewoon
bouwen?
Tijdelijk, hè, bijna alle teams beginnen, waar het heel slecht mee gaat, beginnen met de verdediging moet beter. Nou, dat is bij Ajax, bij AZ loopt er gewoon af en toe gewoon doorheen. Dus je moet gewoon nu, ik denk, waarom proberen ze dat gewoon niet? Zetten ze 3 centrale verdedigers, die hebben ze wel. En die zijn ook allemaal niet zo heel goed. Maar misschien als ze met z'n drieën zijn, dan kunnen ze het net een beetje opvangen.
Ja, dat kan je voor iedere positie doen. Je hebt 3 rechtsbuitens en 3.
Dan speel je met 2 aanvallen. Dan speel je bij spreken met Brobbey en Bergwijn voorin. Dan heb je een snelle voorhoede met spelers die alle kanten op kunnen.
En die dan ook misschien wat ruimte krijgen.
Ja,
maar we zijn nu te veel over voetbal aan het praten.
Nee, maar ik denk dat Van Gaal dat wel
in een voetbalpodcast. Ja, misstaat niet.
Ik vind het ook wel goed tegenover die Kroma. Kan ook wel een beetje voetbal.
Ja, een beetje.
Niet te veel, maar...
Knijpende backs of halfspaces.
Nee, ik denk dat Louis dat misschien wel... Dat soort dingen gaat hij misschien ook wel met Stijn bespreken. Want Stijn die blijft gewoon 4-3.
Dus die krijgt er wel een kans waarschijnlijk.
Nou ja, kijk, zijn er ook 2 weken geen wedstrijden. Dus in feite zijn er heel veel van die jongens...
Kunnen ze veel gesprekken voeren.
Je kunt je bijna niet voorstellen dat er internationals bij zitten. Maar er zijn er toch een aantal uitgevlogen.
Café's Eilanden en zo, dat soort
ja, volgende week komen ze bij elkaar. En dan, maar goed, als ze een ontslagen hadden, hadden ze dat denk ik vandaag al wel gedaan. Ik kreeg heel even op mijn telefoon, maar nee, ik heb geen bericht gehad.
Oké.
Wat is jouw favoriete Van Gaal anekdote?
Nou, ik heb er nog
wel nooit naar. Heb je hem eigenlijk ooit eens nagedaan?
Nee, wel in mijn theatervoorstelling, want dan hoef je niet je te verkleden en zo. En ik heb er is één klinker van Van Gaal, die ik wel kan. En verder zijn hele spraak. Ik vind Amsterdams vreselijk moeilijk. Want je hoort meteen dat ik uit Haarlem kom. Dat
je naar Amsterdam maar nadoet.
Ja, dat is vreselijk. Maar als Louis zegt, er zit een soort achteraan. Ja. Oh. Ik zag Remco Vrijdag, die deed hem afgelopen week in Hotel Hollandia. En die kan hem heel erg goed nadoen.
Afgelopen vrijdag, denk ik.
Zaterdag was dat. Zaterdagavond met Paul de Leeuw.
Remco Vrijdag.
Remco heeft echt een goede... Ja, Remco Vrijdag, ja.
Vind jij Van Gaal een leuke man? Interessante man?
Ja. En ik vind hem ook... hij deugt volgens mij aan alle kanten. En hij is een van de weinigen die de afgelopen decennia in het voetballen gewoon rechtop is blijven staan. En zich in feite niet zo heel veel van iedereen heeft aangetrokken. En zeker als je weet waar hij vandaan komt. Hij was als speler. Het meeste, hè, Van Nistelrooy, nou ja, vroeger Cruijff, Van Gullit, Van Bas. Die komen allemaal binnen. En dat zijn de grote grand seigneurs. En Van Gaal was natuurlijk een piepeltje. Die werd altijd gepest met die rare neus van hem. En dat hij altijd zijn grote
loopje, raar loopje.
En zijn loopje en zijn dingetje. Maar hij kon overigens natuurlijk wel degelijk heel erg goed voetballen. Maar hoe hij zich in dat vak... Je had het nou net over Ruud van Nistelrooy zichzelf beter ging maken. Maar hoe hij dat heeft aangepakt...
Autodidact, denk ik.
Hij is, denk ik, op grote afstand de allerbeste trainer. De voetbalcoach, trainer, theoreticus... Ook van dingen om het voetbal heen die Nederland rijk is geweest. Want Rinus Michels was natuurlijk wel de grote trailblazer, was de grote pionier. Die durfde dingen die niemand toen durfde. Maar Van Gaal heeft het vak verder gebracht. En die wordt ook in de hele wereld volgens mij op handen gedragen.
Ja.
En dat je verder op je tellen moet passen als je met hem aan tafel zit. Nou, dat weet iedereen hier wel. Maar hij is nooit echt gemeen naar.
Nee,
nooit,
hij is ook
nooit.
Aardig. Ik vind
dat
hem echt.
Echt een aardige kerel.
Ik vind hem echt. Ik ben vorig jaar dat boek gaan aanbieden in Portugal. Daar gingen we lunchen in een best wel chique tent.
Heel Truus, gastvrij is hij.
Wijntje erbij.
Truus, mijn echtgenote, mijn jongste zoon. En Louis. En hoe die dan ook, vind ik dan heel leuk, naar mijn zoon doet. Hoe geïnteresseerd die dingen vraagt. Op een gegeven moment zegt mijn zoon zo... Het was een maand ongeveer voor de selectie van het WK bekend geweest. En mijn zoon die zei eerst, je moet Branko van de Bomen meenemen. Want daar was mijn zoon toen nog gek van. Toen zei hij, Branko wie? En vervolgens zei hij, en wie moet ik nog meer meenemen? Xavi Simons, zei mijn zoon toen. Toen zei hij, waarom... moet ik die meenemen? Nou, zei mijn zoon, die is jong. Die brengt een nieuwe soort dynamiek. Die is snel.
Dat had jij hem ingefluisterd allemaal?
Nee, hij weet het beter dan ik. Dus hij was populair en noem maar op. Hij noemde gewoon 5, 6 dingen die hij vond. En zei Van Gaal zo, nou... Die ga ik ook meenemen, maar dat mag jouw vader nog niet in de krant zetten. En toen gaf hij zo aan tafel gaf hij een high five.
Oh,
word ik ook erg leuk.
Ja, dat is mooi.
Hij wilde van de kaart, hij wilde iets zelf. Hij zegt, ik ken vis op zout. Dat moeten we eten, zei hij.
Vis op
zout.
Geen tomatensoep?
Dat moeten we hier eten. Maar dat stond niet op de kaart. Dan ging hij die open erbij halen. Wij zaten alleen in het restaurant ongeveer. Dan zei hij, dat kun je toch klaarmaken? Dat hebben we toch nu? Bestellen we allemaal vis op zout? Alleen Truus zei, nee, dat heb ik nou al 10 keer gehad. Ik bestel iets anders. Maar wij bestelden allemaal vis op zout. Dus er kwam zo'n man, die kwam het aan tafel helemaal klaarmaken. En dan zit hij echt zo, zit hij te kijken hoe wij eten. En dan ziet hij dat wij ervan genieten. En dan zegt hij echt zo, lekker hè. Lekker hè. Ik had het toch gezegd. Lekker hè. Nou, dat vind ik gewoon heel erg lief. En ons hotel, wij hadden een van de Airbnb ding geregeld voor een paar dagen. En ik zeg, nou, dan gaan we straks naar huis. Nemen we wel een taxi. Nee, ik ga jullie wel brengen. Terwijl hij toch al een paar glazen wijn op had. Dus, maar dan ging hij ons toch nog eventjes...
Dat kan in Zuid-Europa gewoon.
Naar het huisje brengen. Dus ik vind het gewoon een hele aardige man. Alleen, ja, hij is gewoon een beetje allergisch voor de pers. Dus als jij een domme vraag stelt, of weet ik van wat. Maar zelfs dat was bij het WK de laatste keer. Hij ging journalisten omhelzen.
Ja, hij is milder geworden.
Absoluut, absoluut.
Erik, ik zag jou nog even je hand opsteken toen het ging over het kookboek Koken met PSV. Want je hebt zelf natuurlijk op de nationale televisie...
Ja, toen jullie die titel noemden, toen dacht ik meteen aan die woordspeling. Koken, ja, nu in het voetballen, topvoetbal, popmuziek. Koken is niet koken, maar dat is koken. Dus we hadden destijds met Studio Spaan hadden wij Koken met Maradona. Daar is de maestro zelf nooit achtergekomen gelukkig. Maar C-O-K-E-N met Maradona. In Koken met de Maradona in de keuken van de Maradona. Met een totaal onzin accent. Daar stond ik in een keuken. En ik maakte elke keer de poffertjes. En beschouten met de muisjes. En de gebakken ei. En allemaal van de Willem Vissers gerechten. Zo makkelijk en mogelijk. En alles heel slordig. En ik kreeg de beschuit niet open. Dus ik kreeg altijd nooit de beschuit open. Want je kreeg nooit alles kapot. En als het jongetje is de blauwe muisjes. En als het meisje is ook de blauwe muisjes. Want de roze muisjes is voor de mietjes. Zou je nu allemaal niet meer maken. Nee. Grappen, maar nee, we hebben wel verschrikkelijk gelachen toen. En Diederik was mijn bodyguard. Die stond met, en dan was er altijd een journalist aan de deur. Diego. Is Marte Smeets aan de deur. Nou, grap over Marte Smeets. En dan hoor je even later.
Jo Bux.
En dat duurde denk ik 3 minuten of zoiets. En daar hebben we er 12 van gemaakt.
Aan het einde snoop je al die kruimels. Zelf alles niet. Zelf niet.
Hij had het gerecht gemaakt. En er stonden inderdaad altijd pantoffeltjes klaar. Of een beschuit met muisjes. En dan kwam er een enorme berg poedersuiker. En zo'n schep. En nog een klein mispuntje van de suiker. Is altijd lekker. En dan heel hard in de camera. Een smakelijk! Wat die beroemde beeld van toen hij nog één keer meedeed daar in
Amerika.
In Amerika was ja. dat hij naar de cornervlag liep. En dat beeld, daar eindigden we altijd mee. Okay. Dus we hadden dat in 10 minuten bedacht. Alleen ja, daar moet je zo geschift zijn om het nog te gaan doen ook. Maar toen hebben we zo verschrikkelijk gelachen. Ja.
Het zit erop. Ik denk het wel.
Dit was de eerste grote Hia Hondelul voetbalpodcast vanuit de villa van Studio Struis in Haarlem. Brilstand dankt Erik van Muiswinkel en Willem Vissers voor hun komst. Alle verloren voetbalzielen kunnen nazorg krijgen. Stuur gerust een mailtje naar brilstand@gmail.com. Commentaar of kritiek is ook welkom, we kunnen het hebben. Iedere 10e mailer maakt kans op een goudhaantje of het boek Koken met PSV. Dit alles wordt beschikbaar gesteld door Herman Kramer Jouren. We bedanken onze genereuze sponsors en natuurlijk ook onze subsponsors Belinda en Chroma. En zeggen, Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.